De rubriek heet Open Kaart. Een bak met kaarten, 150 vragen over werk en leven. We kiezen een paar vragen uit. En dat doen we door middel van de willekeur. De gast trekt de kaarten. De gast socioloog Christine Brinkgreven vanwege een nieuw boek. Het raadsel van goed en kwaad over wat mensen beweegt. Een verkenning naar de grote vraag. Hoe kan een mens tot zoveel kwaad in staat zijn? En hoe kan het eigenlijk dat een mens soms ook tot het goede neigt? Christine Brinkgreven, hartelijk welkom.
Welkom.
Dat is eigenlijk een boek over aan de ene kant doodsdrift en aan de andere kant levenslust. Die tegenpolen die de mens kent.
Ja, het gaat eigenlijk over die beide krachten. En die kenmerkt mensen. En de ene mens heeft de ene kracht weer sterker dan de andere. Maar het kenmerkt ook sommige culturen. Heeft ook hele destructieve tijden, destructieve organisaties. En ik vind die beide kanten interessant. Hè. Het meeste literatuur gaat wel altijd over het kwaad en de destructie. Maar ik vind ook die andere kant ook soms raadselachtig. Hè. Hoe mensen overleven. Of hoe ze in staat zijn met zoveel tegenslag of zoveel ellende. Toch een veerkracht te hebben en toch het optimisme te behouden. Dat vind ik net zo goed raadselachtig. En wat ik ook merkte, ze staan altijd tegenover elkaar, maar ze zijn zo verweven en het een roept het ander op. En ze worden altijd tegenover elkaar gesteld, maar het zijn krachten die ook samengaan, elkaar oproepen en het een kan in het andere verkeren. Dus ik vond het veel interessanter om het samen te nemen.
Die momenten dat ze heel dicht bij elkaar liggen. Dat mensen het goede doen of tot het goede neigen en dan ineens een gruwelijk misdrijf plegen. De SS-mevrouw die eerst de kinderen te eten geeft en ze daarna doodschiet.
Ja, dat blijft een van de raadselachtigste verhalen. Hè. Dat is waar je ook niet goed achter. Wat drijft haar om ze eerst te eten te geven? Is dat iets moederlijks? Of is. Ja, ik heb het nog nooit gelezen dat op die manier gebeurt. Maar als ze dan gevraagd wordt waarom ze dan toch later in een tribunaal ze dood heeft geschoten, dan geeft ze antwoorden, ik wou niet onderdoen voor de mannen. Of dat deden we allemaal op Joden jagen. Dus dan krijgt iets anders de overhand. Maar ik vind dit verhaal bijna in zijn eenvoud het een van de meest. Nou ja, ik heb er ben er echt ingedoken. Maar dit verhaal kwam aldoor weer terug. Als, hoe kan dat?
Hoe is het mogelijk? Ben je het ooit gaan begrijpen? Ben je dichter bij dat kwaad gekomen?
Nee, dat is het rare. Ik heb veel gelezen en altijd dacht ik dat ik weer een eind kwam. En je kan de condities in kaart brengen en ook iets meer begrijpen van groepsdwang. Maar dan was er ook altijd weer een moment dat ik dacht, legde ik de boeken weg of de literatuur. Dan begrijp ik het nu beter. Nee, zo'n vrouw zal ik nooit begrijpen. De vreedheid in kampen zal ik nooit begrijpen. En je kan, je leest over empathie en je weet ook hoe mensen tot empathie in staat zijn. Maar ook weer hoe empathie heel snel kan verdwijnen. En maar je komt dan ook van wat is begrijpen? Is begrijpen als je het kan invoelen of als je zelf. En sociologie beperkt zich vaak tot de condities en de patronen en de structuren. Dus ik kwam ook een beetje bij de grenzen van het vak. Want wat is begrijpen? Is dat dan als je jezelf in staat acht? Of als je de beweegredenen begrijpt? Of het innerlijk van mensen?
Of dat je de randvoorwaarden in kaart kunt brengen?
Ja, en dat kan je wel. En dat kan de sociologie goed. En dat kan ook de psychologie voor een deel goed. Maar ik ben er. Het is voor mij toch ook een raadsel gebleven. Maar ook die andere kant, hoor, hoe mensen tot het goede in staat zijn.
Want dat ligt dicht bij elkaar. Is het eigenlijk een arts als onwetenschappelijke voorveronderstelling heeft dat ziekte bestreden moet worden, is het ook een vooronderstelling van de sociologie dat je het kwaad moet bestrijden? Is dat eigenlijk de missie van de wetenschap?
Nou, de wetenschap heeft vaak iets neutraals. Hè? Het in kaart brengen, het doorgronden, de condities begrijpen. En dat vind ik ook belangrijk, want je moet het eerst begrijpen, wil je het ook beter kunnen beheersen. Maar ik heb naast die wetenschappelijke, heb ik ook de drang dat ik graag zou willen bijdragen om de wereld iets beter te maken of de mensen iets minder destructief. Maar dat is niet echt de kernmissie van de wetenschap.
De sociologie houdt zich bezig met de omgeving, met de groepsdwang. Daar gaat dit boek ook heel erg over hoe mensen meegaan in een neurose, hoe snel dat kan gaan, hoe snel ze kunnen afdrijven. Tegelijk wordt het ook een optimistisch boek, omdat het ook gaat over het goede. Hoe mensen tot het goede in staat zijn. Of tot empathisch gedrag, zelfopoffering.
Ja, ik vind die andere kant ook zo belangrijk. En ook iets raadselachtigs. Hè? Mensen met gevaar van eigen leven tot kinderen in de onderduik hebben genomen. En, nou ja, en zelf ook vind ik die veerkracht zo intrigerend. Hè? Ook kinderen die soms mishandeld zijn. En denk je, hoe kunnen zij ooit tot gewone evenwichtige volwassenen opgroeien? En toch hebben mensen soms die veerkracht. En wat is het dan dat zij dat wel kunnen en anderen niet? En dan kan je ook weer voor een deel, ja, het kan ook te maken hebben met een veilige hechting, hè, de omgeving, of ze een belangrijke ander hebben aan wie ze zich kunnen optrekken, of die een goed voorbeeld is. En toch blijft er ook iets raadselachtigs, vind ik, waarom de een dat wel kan pakken en de andere toch afglijdt in de destructie. En ja, het is ook een heel persoonlijk boek. Ik ken die beide krachten in mijn eigen leven ook zo. En ook in die van mijn moeder. En daar begint en eindigt het boek mee. En zij is ongelooflijk vitaal. En had last van zware depressies. Dus als kind heb ik dat ook zo ervaren. Die
en ook de oorlog enorme, die daarin een rol speelde.
Ja, ja, maar als kind heb ik, ben een naoorlogskind, heb ik die omslagen bij mijn moeder zo raadselachtig gevonden. Die sterke vrouw, die levenslustige vrouw. En wat gebeurt er dan dat als die depressie de overhand krijgt? En als kind beleef je dat als, ja, alsof het monster weer komt en haar meeneemt of haar bezet. En dat is wel, ik denk dat dat ook een beetje de grondslag is, of het grondmotief van dit boek, hè, wat mijn leven lang is bezighouden. Hoe kan het dat? Maar ook die beide kanten, hoor, ook die veerkracht. En ja, ik heb de taal van de wetenschap heb ik beproefd en die heeft me heel ver gebracht. Maar ik heb ook de grenzen daarvan gezien. En ik heb ook gemerkt dat, ja, ook hele andere gebieden je weer zoveel kunnen brengen wat de wetenschap niet brengt.
Maar de literatuur, de beschrijvingen, ja, de poëzie, van mensen, de getuigenissen. Maar wat ik het fascinerende vind is dat, oké, je kan de condities, de randvoorwaarden in kaart brengen. Er is voor een deel een mysterie, maar dat maakt ook dat je het van jezelf nooit helemaal zult weten. Of van je geliefde, of van je buurman. Je zult nooit weten of er in iemand uiteindelijk een held of een monster, een hufter schuilt.
Nee, nou ja, dat is ook de verontrusting als je aan zo'n boek werkt. Hè. Zou ik in die omstandigheden, zou ik bestand zijn tegen de groepsdruk? En hè, zou ik mijn autonomie kunnen of mijn eigen geweten? En ook de ongerustheid dat je dat inderdaad niet weet. Hè. Dat je dat hoopt, maar niet weet.
En er zit geen grens op de mate van slechtheid of de mate van goedheid. Dan hebben we het niet alleen over de nazi's, maar het gaat ook over, nou ja, over monniken al in de middeleeuwen die ineens bekeerd raakten tot het kwade. Het gaat over conflicten overal, maar ook alledaagse het narigheid. En ook in het goede is het onbegrensd. De rijkwijde is reusachtig.
Ja, dat is ook iets wat ik ontdekt heb al lezend en ook al praten met mensen. En de vreedheden waar mensen toe in staat zijn en de wellust waarmee ze daartoe in staat zijn, dat is inderdaad grenzeloos. Maar ook die andere kant, ook die kant van die veerkracht. En ik vond het interessant om dat samen te nemen, ook omdat het zo vaak zo verweven is. Ik kwam ook weer in aanraking met mensen als Freud en met Nietzsche, die ik vroeger in mijn studie heb gelezen. En ik ben zelf in analyse geweest, dus ik weet ook wat een psychoanalyse kan doen. En ook juist die aandacht voor het driftmatige en ook de agressiviteit, dat is het goede daarvan, vind ik. Als je daar zicht op krijgt, ook in jezelf, en ben je ook in staat om dat meer in beheer te nemen en om dat niet te laten uitleven. Dus ik vind dus wel kennis daarover en inzicht daarin heel belangrijk om, ja, niet ten prooi te vallen of niet aan de kwaadaardige krachten in je. Dus je kan het wel voor een deel een klein beetje in beheer nemen of een beetje sturen. Dat is natuurlijk de hoop. Dus ik hoop wel dat het inzicht biedt waarmee je ook wel weer wat kan. Maar het zijn wel ongelooflijk sterke krachten die
Die in ons alle
die
huizen.
Die in ons alle huizen, ja. 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 Ja, de oude indeling van goed en kwaad en goed en slecht. Nee, laat dat maar zitten. Dat is, en ook niet om uit te komen bij een soort grijsheid, maar wel bij heel gecompliceerd driftleven, maar ook een gecompliceerd sociaal leven. Of de sociale mechanismen, wat die kunnen doen en hoe die mensen tot, nou ja, het kwaad kunnen drijven, tot destructie kunnen drijven.
Een boek met beschouwingen over het mens zijn in alle extremen daarvan. Laten we naar de kaarten gaan. Wil je een kaart pakken met een vraag?
Ja. Oh jee. Waarin ben je schaamteloos? Dus dat begint al goed. Mag ik een andere kaart pakken?
Ja.
Ik zou niet weten waar je schaamteloos. Ik vind soms dat ik schaamteloos van dingen kan genieten. Ik vind dat ik soms schaamteloos. Ja. Ik zou natuurlijk een heel wild antwoord willen geven, maar
schaamte is ook een van de aspecten die in het boek voorkomt.
Ja, en ik heb er eigenlijk ook een essay over geschreven in het kerstnummer van De Groene. Dus ik heb er ook behoorlijk in verdiept. En de strekking van dat stuk was een pleidooi voor een eerherstel van schaamte. Omdat het griezelig is als de schaamte verdwijnt.
Schaamte is juist ook wel goed.
Schaamte is ook goed. Kan ook een rem geven op het uitleven. En ik had natuurlijk als prototype, als model stond Trump voor mij. Voor iemand die ik dus, en ik niet alleen maar schaamteloos vind. En hoe je dat in verwarring brengt. Hè? Hoe lastig het is als iemand alles overtreedt waar je zelf onder beschaving en daar ook nog mee wegkomt. En dan ook nog mensen ook nog op hem klappen en hem ook nog geweldig vinden. Ik vind dat heel verwarrend en heel verontrustend.
Dus schaamteloosheid is voor jou niet iets goeds eigenlijk? Schaamteloosheid is meer een iets eens?
Nee, hoewel dat stuk begon met Arjen Meulenbelt, de schaamte voorbij. Dus ik was, toen ik dat las, ja, ik ben nooit helemaal een fan geweest van schaamte, maar wel, ik kon het wel zien als een bevrijding. Als je je vrij maakt van allerlei schaamtes die je op je plaats houden, hè, die je ondergeschikt maken, dan is het een goede beweging. Dus de schaamte voorbij. Maar ik vind dat we nu in een tijd zijn waarin, nou ja, ik had als Trump als model die schaamteloosheid waarmee die ook vrouwen, ook, nou ja, ook alles overtreedt, hè, wat wij onder beschaving verstaan. Ik vind dat heel alarmerend. En dan gaat dat stuk over wat is dan zo verontrustend? Nou ja, ja, het is toch een grens. Het is toch een rem op gedrag.
Als je iemand uit een verkeersopstopping ziet wegrijden en het fietspad even een stuk nemen, en dat je je afvraagt hoe kan je dat zonder dat je verteerd wordt door schaamte, omdat de meeste mensen dat niet zouden kunnen zonder een heel onheimisch gevoel te hebben in hun gestel.
Dan denk ik vaak, had die man of had die vrouw maar iets meer schaamte. Dat zou hem toch tot iets voorzichtiger gedrag brengen.
Wat was die andere kaart? Wat staat daar?
Wat vinden je ouders van je werk?
Je boek is min of meer aan haar opgedragen.
Ja, mijn vader is gestorven. Op hoge leeftijd, dus die heb ik wel lang meegemaakt. En het boek is inderdaad gewijd aan mijn moeder. Ik denk eigenlijk dat mijn vader dit een heel mooi boek zou vinden. Omdat het ook gaat over gedrevenheid en bezieling. En ik denk ook dat hij de manier van schrijven zou hem ook bevallen. Het is essayistisch en dus. En mijn moeder, ja, het is aan haar opgedragen. Ik vind het ook wel, ja, ze komt erin voor. Ze is een hoofdpersonage. Het begint en eindigt met haar en met die stemmingswisselingen. Ik heb haar wel stukken voorgelezen, want dat moet ik wel doen, vind ik, als je zo in een boek voorkomt. En ja, ze vindt het ook, ze vindt het goed en ze vindt het mooi. En ze vindt het ook, ik bracht het er vanmiddag, het is net uit. En ze vindt het, ja, trots hoort niet bij haar, maar ze zou zeggen, ze zei, ik, Ik zou bijna willen zeggen dat ik trots op je ben.
Dat valt zwaar om het helemaal te zeggen.
Vindt zij zwaar, dus ik zeg, ik zou dat maar gewoon zeggen. En, nee, ik denk dat ze dit...
Dat ze het waardeert.
Dat ze dit, ja, ik denk dat ze dit waardeert. En het,
Laten we de volgende vraag bekijken.
Wat is de mooiste plek op aarde? Nou, voor mij is de mooiste plek, of de plek waar ik het liefste ben, is een klein huisje in Egmond, waar ik ook vaak werk. En dat is een huisje in de duinen. En ik hou enorm van dat gebied en van de zee en van de zeelucht. En ja, ik hou van die stilte en van die lucht. En ik heb dat boek daar ook geschreven. Ik kan daar veel beter... Nou ja, ik vind die stilte prettig, maar in Amsterdam, in het leven Amsterdam, niet alleen de drukte, maar daar voel ik ook altijd al die mensen die iets van me moeten, of al die mensen op je rug, of al die rommel die daar ligt. En dat is een vrij sober huisje. Ik heb daar alles. En daar kan ik dus veel beter, wat voor dit boek ook nodig was, mijn eigen stem horen. Ik had er dus niet al die boekenkasten met al die literatuur. Dus ik heb het voor een heel groot deel uit mijn hoofd geschreven. En later heb ik natuurlijk wel de dingen keurig nagekeken en mensen voorgelegd of het goed was. Maar ik vond het heel prettig om heel goed te luisteren naar... Ja, hoe ik dingen ervoer. Het gaat ook veel meer... De ervaring is hier veel belangrijker in dan in andere boeken. Dus die empathiemuur bijvoorbeeld waar we het net over hadden.
De zoektocht. En niet, het is niet een college
of de
wetenschapper die het uitlegt. Het is juist een beschouwing, een verkenning.
Ja, terwijl ik wel heel veel van die wetenschappen of die inzichten gebruik. Maar het is heel anders getoonzet. En het is ook veel meer... Vanuit de ervaring. En nou ja, kom ik verder? En wat begrijp ik nu meer? En andere bronnen, de literatuur en gedichten. En ja, er komt veel, veel muziek in. Er zit veel meer muziek in dit boek. Ook de structuur van het boek. Het is als de structuur van de Goldberg-variaties. Het is niet een thema waar je kan beginnen en dan eindigen en dat je het antwoord weet. Maar het is een verkenning in 32 variaties. En het thema begint... Het begint en eindigt met mijn moeder, de Aria heb ik dat maar genoemd. Dat gaat over die twee krachten. En ja, dat werk ik dan in 32 grotere en kleinere stukjes uit. Nou, en voor die structuur, dat is iets wat ik dan in Egmond bedenk. Dan loop ik langs de zee en ik kom er niet uit. En ik heb hier 3 jaar over gedaan. Het is ook te groot hoor. Ik werd er af en toe echt ook ziek van die vooral van
de omvang van het onderwerp. Ja,
ja en de heftigheid van het onderwerp. Maar ja, daar durfde ik het aan. Of daar kon ik de last ervan wegleggen. En kon ik echt weer gegrepen worden door de fascinatie daardoor. En kon ik dus een vorm bedenken. Of de vorm, ik kreeg een soort inval. Dat is het mooie. En dacht, ja, zo kan ik het doen. Dus voor mij is dat
de mooiste plek op aarde.
Ja.
Het raadsel van goed en kwaad over wat mensen beweegt. Christine Brinkgreven, dank je wel.
Ja, dank je.